Om te beginnen, ik moet me excuseren. Ik ben mijn bril kwijt en ik probeer te lezen met de bril van mevrouw. Dus als ik wat stotter. Maar het gaat, geloof ik. Met haar bril gaat het ook. Om te beginnen bij het begin. Ik wil allereerst George Stuart Museum bedanken dat ik hier kan spreken over mijn nieuwe boek De Gestolen Tijd. Meer dan 25 jaar nadat ik hier voor het eerst in 1992 mocht komen voor de tentoonstelling Op zoek in Litouwen met de foto's van mijn neef Victor Rolf Rechtstein. Het jaar daarvoor kon hij in zijn ontdekking van het vroegere Joodse shtetl Panjemonje in het Jiddisch in Litouwen fotograferen. Kort na de instorting van de Sovjet-Unie, waardoor onze reis daarheen voor het eerst mogelijk werd. Ook wil ik hier nadrukkelijk Judith Belevante bedanken. Ik weet niet of ze er is. Ik heb haar wel uitgenodigd. De toenmalige directrice van het museum, die erin geslaagd was de beroemde Anski-collectie op te sporen in Sint-Petersburg, zoals Leningrad toen sinds kort was omgedoopt, en die daarop zijn wereldpremière in het Amsterdam Joods Historisch Museum kreeg. Zij zag in Victor's fotoverslag van onze zoektocht in Litouwen een mooi epiloog om de resten te tonen van wat er na de Shoah van het rijke Oost-Europese Jodendom was overgebleven. Daarna mocht Ralf Levy, als vaste medewerker van het museum, die ik ook bedank en hier wel is, de collectie in 1993 naar Vilnius begeleiden, waar we met gezamenlijke krachten een conferentie hadden georganiseerd voor over het Joodse verleden in Litouwen, Days of Memory. Daarbij kreeg Victor zijn foto-expositie en ereplaats. De film die ik daarop samen met de Litouwse cineast Saulius Berzinis over deze Days of Memory conferentie in Vilnius maakte, werd in 2001 een aantal malen voor volle zalen in het Joodse Historisch Museum vertoond. Kortom, ik voel me hier al jaren thuis. De gestolen tijd is de neerslag van mijn jarenlang nagestreefde ideaal om een non-fictie roman te schrijven. Ik volgde hierin Truman Capote, de uitvinder ervan, op haar vorm. Van hem leerde ik hoe je banale nieuwe schrijftechnieken, zoals reportages en interviews, tot hoge literaire vormen kon uitwerken. Zoals Capote's interview met Marlon Brando in Japan en in Music for Chameleons zijn interview met Marilyn Monroe. Is een non-fiction roman in feite mogelijk? Het lijkt een contradictio in terminis, tegenstrijdig met zichzelf. Als alles wat je beschrijft waar is, wordt het geschiedschrijven, autobiografie, het schrijven van je memoires of een wetenschappelijk verslag. Wat is er nog het romanaspect aan als het niet een neerslag is van de verbeelding, zoals romans van Dostoevsky, Faulkner of in Nederland Klaus, Moelis of Hermans? Kenmerkend voor een roman is, naast de verbeelding, de dramatische opbouw van de thematiek en het uitwerken van personages. Dit lijkt onverbrekelijk met fictie verbonden, die inderdaad daarvoor een grote speelruimte geeft. Wat ik zelf ook vaak heb verdedigd bij het presenteren van mijn eigen romans. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn. In de gestolen tijd is alles wat ik vertel gebaseerd op feiten, op ware feiten, inclusief de informatie over personen die ik beschrijf. De vraag is, hoe beschrijf je dat gebeurde? De belangrijkste vorm die ik voor mijn boek koos, was de reportage en het interview. Nu doet in feite elke interviewer of journalist al enigszins wat ik in mijn boek doe. Ischa Meijer, die bekend werd om zijn interviewboeken, verklaarde zelf dat hij zijn interviews vaak intensief monteerde en arrangeerde en het schrapte, zinnen verplaatste om het interview beter te laten lopen. Hetzelfde gebeurde bij mij met gesprekken met Jacques Presser. Maar ook in mijn film over Presser, dingen die niet voorbij gaan, heb ik de tekst die Presser sprak intensief gemonteerd, er vele geschrapt, hele zinnen en het geluid opnieuw gevormd. Dezezelfde methode paste ik intensief toe bij al mijn documentaire filmportretten. Films die eerder filmportretten waren dan documentaires, zoals Klemperer, Pasolini en Rouge. Zonder in te gaan op de wisselwerking tussen film en schrijven, wil ik hierbij benadrukken dat de manier waarop ik het geluid in mijn films monteerde sterk beïnvloed was door mijn manier van schrijven. De twee activiteiten hebben bij mij elkaar geweldig beïnvloed en gestimuleerd. Volgens analoge technieken heeft Ron Capote zelf zijn non-fictie novel in Cold Blood geschreven en hiermee in feite een nieuwe literaire vorm gecreëerd. Ik kan het montage-effect goed aantonen in mijn boek De Gestolen Tijd. Wat mijn neef van Trisha Brechtstein bijvoorbeeld tijdens onze eerste bezoeken in Litouwen vertelt, heb ik in de tekst intensief aangevuld met commentaren die hij me later gaf toen ik hem de Engelse vertaling van een eerste versie liet lezen. Ik nam deze opnieuw op de band op en voegde er vaak zinnen aan toe die mij ook later weer, ook vaak weer, terloops nog weer veel later vertelde. Alle interviews in De Gestolen Tijd zijn in feite fictie. Ze zijn samenvattingen van hele reeks interviews, waarin ik zelfs passages toevoegde uit de correspondentie. Dit montage-element gaat nog verder. Rabijn Jeffrey Marks sprak ik bijvoorbeeld niet zoals ik in De Gestolen Tijd schrijf in 2007 in Santa Monica. In werkelijkheid kwam hij me voorjaar 2008 opzoeken in Parijs, terwijl mijn bezoek aan zijn synagoge pas plaatsvond in 2010, na het Kaddish in Lissabon. Maar voor de dramatische opbouw van mijn verhaal antidateerde ik onze ontmoeting. Zijn adviezen waren echter identiek, al was onze ontmoeting in de tekst gearrangeerd voor een betere opbouw van het verhaal. Deze Gestolen Tijd is inhoudelijk qua informatie strikt feitelijk, non-fictie, geschiedenis. Maar de literaire presentatie van de tekst is in vergaarde vorm gearrangeerd. Het manuscript dat eerst 100.000 bladzijden lang was, werd in een latere fase door mij bewerkt en omgevormd tot een compact verhaal ter wille van een betere verhaalstructuur. Alles wat op zichzelf geslaagd was, maar wat buiten de dramatische verhaallijn van mijn meeste viel, ging eruit. Zo componeerde ik vier delen van het boek, in feite als muzikale delen van de symfonie, en werkte de thema's uit als muzikale leitmotieven. Zoals een langzame ontdekking van de achtergronden van de dood van mijn eigen vader en grootvader. Als ik terugkijk naar het begin van mijn zoektocht, lang voordat ik aan De Gestolen Tijd begon, herken ik mezelf in de man gezeten in de grot van Plato, waar ik als zoveel begon met de op de wand langschuivende schimmen als werkelijkheid te beschouwen. Bij het ontdekken van het daglicht en de realiteit tast ik vaak verblind en had hulp van een gids of een leermeester nodig. En zoals een van mijn eerste leermeesters, Nietzsche, schreef, je moet je eigen leermeesters kiezen. Zo koos ik eind jaren 60 Jacques Bresser als mijn leermeester. Met ondergang opende hij mijn ogen voor wat er in werkelijkheid rondom mij gedurende Wereldoorlog II met de Joden in Nederland gebeurd was. En begon ik het tragische lot van mijn familie langzamerhand te begrijpen. Vervolgens kwam de vraag naar het waarom. De Franse historicus Léon Poliakov werd op zijn beurt, jarenlang mijn leermeester, met zijn vierdelige Histoire de l'antisemitisme, nooit in het Nederlands vertaald. Dankzij hem begon, dat staat niet in mijn tekst. Dankzij hem begon ik de eeuwenlang veelal door het christendom gepredikte Jodenhaat te begrijpen. Vandaag is dat overgenomen door vaak overgenomen door de fanatieke radicale islam, die, net als het christendom gedurende lange tijd, zijn eigen Joodse oorsprong ontkent en bestrijdt. De Gestolen Tijd is de neerslag van een zoektocht van meer dan 20 jaar. Het begon in feite tijdens mijn verblijf als writer in residence in Ann Arbor in 82-83, toen ik enkele Brechtsteins in de VS ontmoette die hun naam door Breakstone hadden veramerikaniseerd om te assimileren. Lang had ik gedacht dat we in Amsterdam vrijwel geen familie hadden en de enige overgebleven Brechtsteins waren. Dat kwam omdat de oorlog onze familiebanden had vernield. Vanuit de VS bezocht ik een boer van hun vader, een Paul, die in 1940 naar Amerika had kunnen vluchten, die in Costa Rica woonde. Hij was de eerste die mij ertoe aanspoorde op een dag Ponjomonje, het stettel in het tegenwoordige Litouwen waar onze familie vandaan kwam, gaan bezoeken. Hij zelf was er nog met de hele familie eind jaren 20 met een aantal autoreis heen gegaan. Op mijn eerste reis naar Litouwen in 1991 werd mijn Siberische neef Grisha mijn gids en deed me de gruwelen van de Shoah in Litouwen ontdekken, als ook de meedogenloosheid van de Sovjet-repressie en de Sovjet-misdaden waar hij en zijn familie het slachtoffer Het boek groeit tijdens het schrijven. Na mijn jaarlijkse reizen in Litouwen, naar Litouwen, met een bezoek aan Israël in 1995, een natuurlijk vervolg. Daar vond ik overlevenden, vaak vrienden van Grisha uit Litouwen, die de kampen en ghetto's hadden overleefd, die na 1945 nergens anders heen konden. Als lawine-affect kwam het ontdekken van de brechtstemmingsbogen in Noord- en Zuid-Amerika, die ik opnieuw vaak dankzij Grisha kon opsporen. Pas in 2008 werd met het vinden van mijn grootvaders graf op de Joodse begraafplaats in Lissabon retrospectief de diepe thematiek van mijn zoektocht duidelijk en begon ik de leitmotieven in vorige hoofdstukken uit te werken. Mijn zoektocht begon als reportage van een ontdekkingstocht, werd telkens meer een kweeste naar mijn eigen identiteit, verbonden met het tragische lot van mijn eigen Amsterdamse Joodse familie. Tekenend voor de ontstaan geschiedenis van het boek is het laatste deel, Kadishinezal. Als schrijver had ik geleerd dat je voor je begint het eind van een verhaal moet vinden. In mijn geval had ik lange tijd dat einde niet. Ik voelde me vaak als een slaapwandelaar die na het vertrek uit de grot verblind in de mist doorging, zonder precies te weten waar naartoe. Pas langzamerhand werd me duidelijk dat ik bezig was aan een innerlijke quest naar de Joodse lotsgemeenschap, waartoe ik behoorde, maar ook naar de Joodse tradities en feestdagen, de Jiddischkeit en de diepere waarden van het Jodendom waar mijn volledig geassimileerde Joodse vader en niet-Joodse christelijke moeder me van bewust onwetend hadden gedaan. Na een eerste fase van woede hierover begreep ik dat mijn vader daarmee, net als veel Joden van zijn generatie, mijn broer en mij had willen beschermen tegen het gevaar van het Duitse antisemitisme dat in de jaren 30 de heel regende. Mijn quest leek telkens meer op een beelddoekformaat, een initiatie in de Joodse geschiedenis. Het werd graalmythe omgewerkt tot het hervinden van mijn Joodse erfgoed binnen de christelijke Europese samenleving waarin ik was opgegroeid. Langzaamaan begreep ik ook hoe deze samenleving uiteindelijk medeplichtig werd aan een van de grootste misdaden aller tijden, met een systematische moord op 6 miljoen Joden tijdens Wereldoorlog II. Ik was al vergevorderd met mijn reizen in Noord- en Zuid-Amerika, toen ik me doordrong dat het eigenlijke doel van mijn onderzoek was het lot van mijn als gevolg van de oorlog tragisch jong overleden ouders te begrijpen. Als ook wat me mijn hele leven had geobsedeerd, de zelfmoordpoging van mijn grootvader in Marseille op de dag van de capitulatie van Nederland in 1940, plus zijn vlucht voor de nazi's naar Lissabon, waar hij jammerlijk in een kliniek overleed. Niemand van de familie wilde met me over dit pijnlijke familiegeheim in verband met dit eens zo succesvolle familielid praten. Men zei van niets te weten, maar achteraf niet waar bleef. Telkens meer zag ik het vinden van mijn grootvaders graf in Lissabon als hoofddoel. Pas na het aandringen van onze familierabijn Jeffrey Marks uit Los Angeles lukte het me in 2008 met behulp van de Portugese gemeenschap van Lissabon dat graf te vinden en op de Portugese Joodse begraafplaats van Lissabon een kadishvorm te organiseren. Op dat moment wist ik dat ik mijn boek kon voltooien. Ook de hoofdthematiek van het boek werd me toen pas in één oogopslag duidelijk. Zoals Proust dat zo mooi formuleerde, de vermoeide, telkens meer uitgeputte bergbeklimmer bereikt eindelijk de top van de berg en kan tenslotte het hele landschap overzien. Ook al weet hij dat daarna de avond gaat vallen om nooit weer dag te worden. Maar als een echte Odysseus heeft de mens list bedacht om dit te overwinnen. Van oudswerk heeft men geleerd verhalen vastgelegd, via orale tradities, later in geschriften, als ook in beeld en muziek, om die over te kunnen dragen aan andere en aan komende generaties. Een traditie die met name het Jodendom van oudsher heeft gecultiveerd. Vol hoop op de toekomst geef ik dan ook de eerste exemplaren van het verslag van mijn zoektocht de gestolen tijd aan 3 van de eerste kritische lezers die me hielpen mijn boek te voltooien. Wim Azur, Laurens van Krevelen en Abraham de Zwaan.
Ja, ik heb het wel.
Je hebt krediet.
Hier. Ik dacht dat je het al had.
Je wilt je voorzien de Gerard.
Oké.
Dankjewel.
Hartelijk dank.
Nu gaan we ons glas zetten. Dat is waar.
We gaan nu wat drinken.
En ik wou nog even die glas heffen op de nagedachtenis van meneer Grisha. Hier. Ik ga dat nu drinken.